Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 32. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Zondag 30 oktober in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van Zetten uit Bennekom voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Voorbeden, de heer T. Vos, Inkvorsweg 1, werd afgelopen woensdag opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand was kritiek. We denken aan Arend van Halteren, die verblijft in zorginstelling Reinier van Arkel in Vught. Ook denken we aan Pieter Koning. We bidden voor andere zieken thuis en voor degenen die om hen heen staan. We bidden voor de situatie in Oekraïne en andere plaatsen in deze wereld waar mensen lijden onder oorlogsgeweld. Mededelingen, de ambtenaarsverkiezing, voor de vacature van de aftredend en herkiesbare ouderling kerkrentmeester B. van der Wal zijn geen aanbevelingen binnengekomen. Daarmee is hij benoemd voor een nieuwe termijn. In de kerkraadsvergadering van 20 oktober heeft uw kerkraad voor de vacature van diaken het volgende dubbeltal opgesteld, vermeld in alfabetische volgorde. Leo Huisman, kwartelkoning 13 en Jan Kreling, ook veldweg 25. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op zaterdag 29 oktober in Ebenezer, aanvang 19 uur. Dan zal ook de zesjaarlijkse stemming gehouden worden. Meer informatie hierover komt in de kerkbode van deze week. Collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang. De voorzang is Psalm 72, vers 1. Geef Heer en Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan Konings Zoon om uw knechten te richten met beleid. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We staan er vanmorgen bij stil, gemeente, dat Jacob op een heel bijzondere manier de God van Bethel ontmoet. Een God die trouw houdt en die mensen een nieuw begin geeft. Daar gaan we van zingen met Psalm 61, vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, voor uw oog in eeuwigheid. En vers 4. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome, wien de vrees uws naams bekoort. Vers 3 en 4. Van Psalm 61. De wet gaan we zingen van Psalm 119 en daarvan vers 19. Wend mijn ogen van de ijdelheden af en verlevendig mijn hart door uw wegen. Het 19e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen met en ook voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Op deze zondagmorgen is uw goede hand het Heere, die ons bij de hand nam en ons hier bracht in dit huis van de gebeden, het huis ook van de schrift. En daarom zijn we ook hier, om ons oor te luisteren, te leggen bij de Bijbel, om woorden van u op te vangen. Want Heere, wat u ertoe doet, dat houdt het. Dat houdt het bij hoogtijdagen, maar dat houdt het ook als wij denken dat alles omvalt en het niet meer kan en het niet meer gaat in tijden van crisis. Dan is uw woord nog steeds betrouwbaar, omdat u betrouwbaar bent. Heere God, we willen het tegen u zeggen dat we het een heel groot voorrecht vinden dat u tot ons spreekt en dat u dat maar volhoudt. U bent een heilige God, een hoge God. En dat u zich inlaat met mensen zoals wij. Mensen die uit het stof genomen zijn. Maar we keren er ook weer tot terug. Stofmensen. En dat u nou tot ons mensen spreekt. En dat u met uw genade ervoor zorgt dat als wij leren leven van die genade van u, dat wij niet voor altijd in het stof zullen blijven liggen. Door uw liefde, en dat is een liefde die van genade weet, door uw vergeving is de vernieuwing van ons leven. Vernieuwing nu al. Waardoor u in het hart van een kind en een jongere en een oudere werkt. Waardoor we ons leven afstemmen op wat u zegt. En dat is een hele oefening. En dat kunnen we niet op eigen houtje. Daar hebben we de leiding van uw geest voor nodig. Daar hebben we zelfs de overmacht van uw geest voor nodig. Maar we danken u, Heere, dat u van aanpakken weet. Wilt u ons ook aanpakken vanmorgen met uw genadige handen? En geef vernieuwing van ons leven, dat we het mogen zeggen, Heere, tot wie zullen we gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat we het vanmorgen weer zullen zeggen, ik zet mijn treden in uw spoor. En dat we het vanmorgen zeggen, wie we dan ook zijn, Heere, het is mijn verlangen om niet de dingen te zoeken die van beneden zijn, maar die van boven zijn. En daarom zijn we hier. Heere, wilt u vanmorgen degene die naar u verlangen verrassen met uw komst? En wil zij met degene die gevangen zit, opgesloten in zichzelf, opgesloten in zijn of haar verleden? Wilt u vanmorgen door de bediening van het woord en de kracht van de geest overkomen? Maak ons vrij. Maak ons los van wat ons bindt aan alles van hier beneden. Maak ons vol van uw genade. Heere, open ons vanmorgen naar u toe. En open ons vanmorgen ook naar elkaar toe. En open ons naar uw toekomst toe. Wees met ons hier in de kerk. Wees met degene die thuis meeluisteren en meekijken. Alles ziet op u en het blijft op u wachten. Spreek en geef dat wij horen en gehoorzamen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We lopen met Jacob mee. We zijn aangekomen in Genesis 32... Jacob op de terugreis, op weg naar Esau. Zijn broer die hij al beetpakte toen ze samen nog in de buik van moeder Rebecca waren. Later heeft hij ook zijn broer pootje gelicht met het stelen van de eerstgeboortezegen. Er zijn wel 20 jaar voorbij, maar er zijn dingen uit het verleden die krijg je niet weggepoetst. We gaan lezen, Genesis 32, vers 1. En Jacob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen. Opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden, we zijn bij uw broer, bij Esau aangekomen. En nu komt hij u tegemoet. Met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al die blijken van goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met een staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overnachtte daar die nacht en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart, en hij zei tegen zijn dienaren, steek de beek over voor mij uit en hou afstand tussen de kudde. En hij gebood de eerste, als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt van wie bent u en waar gaat u heen, en van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft? Dan moet u zeggen, dit is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede, de derde en alle die achter de kudde liepen. U moet op dezelfde manier tot Esau spreken zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie uw dienaar, Jacob komt achter ons aan, want hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen, misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen en zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover de schriftlezing. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Daar gaan we van zingen, gemeente, van die zegen. Een gebed om zegen met lied 433. Daarvan vers 2. al wat u prijzen kan, u de eeuwige ongeziene, looft uw liefde en zingt ervan. En vers 3, Heer, ontferm u over ons, open uw vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. De versen 2 en 3 van lied 433. Gemeente, in de verkondiging staan we er vanmorgen bij stil bij de wonderlijke ontmoeting die Jacob heeft met die onbekende bij de beek Jabok. Ik schreef als thema boven de preek: in de strijd gezegend. In de strijd gezegend. Jongens en meisjes, als je op schoolreis naar een dierentuin gaat, bijvoorbeeld de Beekse Bergen, dan krijg je van opa en oma wat geld mee. Daar kan je een cadeautje voor kopen, want bij de Beekse Bergen en bij andere dierentuinen, daar zijn ook allerlei winkeltjes waar je van alles en nog wat kan kopen. Zo'n kleine pluizen aap bijvoorbeeld, of een zeehond als sleutelhanger. En zo'n cadeautje neem je mee als, hoe noemen we dat ook alweer, een souvenir. Dat is een herinnering dat je in de Beekse Bergen bent geweest of in de dierentuin. Er zijn heel wat mensen uit Japan die komen jaarlijks naar Nederland toe om een bezoek te brengen bij de molens van Kinderdijk. Ze gaan naar de Keukenhof en dan nemen ze een porselein of een Delftsblauwe tulp mee terug naar Tokio als een herinnering aan het bezoek in Nederland. Is het jou ook opgevallen dat Jacob, van wie we uit de Bijbel hebben gelezen, dat hij ook een herinnering aan de ontmoeting met de Heere God ontvangt? Hij houdt wat over aan de ontmoeting met God. Is het jullie opgevallen wat? Wat voor souvenir? Na de ontmoeting met de Heere God zegt Rachel tegen hem: ja, loop eens een beetje rechtop. Wat loop je te trekken met je been? Je loopt kreupel. Wat is er gebeurd? Je zou kunnen zeggen, de Heere God heeft hem aangeraakt bij zijn heup. En sindsdien loopt hij te trekken met zijn been. Elke stap die hij zet, voelt hij dat hij God heeft ontmoet. Zijn zere heup, dat is eigenlijk een souvenir die hij van God kreeg. En ik kan me voorstellen dat je zegt, is dat nou niet heel vervelend geweest voor Jacob? Als je nou zo'n herinnering aan God overhoudt. Een souvenir, dat is toch iets leuks, een herinnering aan je vakantie of aan de schoolreis. Maar Jacob, nou kan je niet meer hard rennen. En Jacob, je kan niet meer rechtop lopen. En elke stap die je zet, dat kost je moeite. Is dat nou niet vervelend? Elke stap die je zet, een herinnering. Ik heb God ontmoet. En bij elke stap die hij zet, voelt hij wat God heeft beloofd. Ik zal voor je zorgen. Apart, hè? Elke stap die hij zet. Oh ja. God zei, ik laat je niet aan je lot over. Elke stap voelt hij pijn, maar elke stap herinnert hij ook aan genade. Ja, dat is Jacob. Maar nou jullie. Hebben jullie nog souvenirs van de Heere God gekregen? Herinneringscadeaus van de Heere God? Waar moet je nou aan denken? Ja, jij zegt, ik loop niet kreupel gelukkig. Fijn. Als je nou vanmiddag is in je slaapkamer. Kijk, misschien hebben je vader en moeder de doopkaart die ze kregen toen jij gedoopt werd wel ingelijst en hangt die bij jou in je slaapkamer. Je doopkaart. een herinnering aan de ontmoeting tussen jou en God hier bij doopvond. Bij je doop is God jou tegengekomen. Heeft God tegen jou gezegd, ik ben jouw God. Bij jou, voor jou is er genade. Herinnering, je doop. Toen jij van de zondagsschool afging, toen heb je ook wat gekregen, hè? Een bijbeltje, staat misschien voorin, ter herinnering aan het afscheid van de zondagsschool. Toen en toen. De plaat die je ouders kregen toen ze belijdenis van het geloof aflegden, is dat ook niet een souvenir? Een herinnering van jouw ja-woord aan God? Misschien zegt jouw broer of zus wel, ik heb een heel mooi lied. Als ik daaraan denk, als ik dat zing, dan herinner ik me toen en toen, daar en daar, dat ik God heel dichtbij voelde. Of misschien denk je wel aan een bepaalde geschiedenis uit de Bijbel, dat je zegt, die geschiedenis heeft zoveel impact gehad op mijn leven. Juist in een crisismoment heeft dat Bijbelgedeelte, heeft me eruit getild, heeft me verder geholpen. En elke keer als je het leest, dan zeg je, oh ja, toen. Een herinneringscadeau van God voor jou. Ja, gemeente, het is 20 jaar geleden, hè? Dat Jacob de benen nam. Zijn ouderlijk huis verliet. Vader Isaac, moeder Rebecca een afscheidskus gaf. Ja, zijn broer Ezo had hij geen hand gegeven. Nee. Dat lag trouwens niet aan Ezo. Jacob had het erna gemaakt door eerst de eerstgeboortezegen van hem af te pikken. 20 jaar geleden was dat. En Jacob vergeet het nooit hoe die ging. Hij had een staf bij hem en een kruikje. Kruikje met olie. Voor het geval dat hij onderweg zich zou bezeren en de wond moest verzorgen, had hij olie bij zich, meer niet. Een staf en een kruik. Minimale reisbagage. Op weg naar de familie. Naar oom Laban, de broer van zijn moeder. Een broer van zijn moeder, zijn oom. Maar weet Jacob veel dat die oom straks een schoonvader zal worden? Want Jacob die trouwt later met Lea en met Rachel. En hij krijgt een groot gezin. En behalve dat het gezin uitbreidt, boert hij goed. Het gaat goed met de zaak. Het komt hem niet aanwaaien. Nee, dat verwoordt hij ook. Hij heeft er keihard voor gewerkt. Snikheet was het overdag en dan moest hij goed de kudde in de smiezen houden. Maar 's nachts kon hij ook niet te diep in slaap vallen, want als er dan geiten of schapen geroofd werden, dan was zijn oom er wel bij om te zeggen, zullen we even afrekenen? Ik heb scha opgelopen, dat vergoed jij toch zeker wel? Zo was het gegaan. Op een gegeven moment zegt de Heere God tegen Jacob, Jacob, keer terug naar het land van uw vader en naar uw familiekring en ik zal met je zijn. En Jacob gaat. Maar schoonvader Laban, die zwaait hem niet uit. Die ziet het aanvankelijk helemaal niet zitten dat hij er vandoor gaat, want dan is hij zijn inkomstenbron kwijt. En na heel wat gedoe, gemeente, laat hij Jacob toch gaan. Ja, wij lezen het zomaar eventjes, hè? Maar ik heb me proberen daar wat bij voor te stellen, gemeente. Het zal toch een gedoe geweest zijn om met honderden geiten en schapen en kamelen en koeien en stieren en ezels en ezelinnen en met je personeel en met je vrouwen en met je kinderen te gaan emigreren. Je moet het eens aan een boer vragen die vanuit Nederland naar Canada gaat, wat daarbij komt kijken. Zo zie ik het me ook voor hoe dat met Jacob is gegaan. Gemeente, realiseren we ons dat het land waar ze naartoe trekken, dat alleen Jacob weet hoe het eruit ziet? Zijn gezin die weten niet hoe Canaanitische kinderen eruit zien. Ze hebben opa en oma nog nooit gezien. Of Jacob het met zijn kinderen heeft gehad over zijn tweelingbroer. Ik weet het niet. Nou ja, Jacob en Dina die hebben in ieder geval nog nooit de stem van oom Esau gehoord. En Rachel en Lea die weten ook niet wie hun zwager Esau is. En zo gaan ze met elkaar op weg naar de familie en ze naderen het voor Jacob bekende land. Maar ja, wat zal grote broer ervan vinden als een tweelingbroer zomaar weer op het toneel verschijnt? U zegt, ja, er zijn 20 jaren voorbij, kom even. De tijd geneest toch heel veel wonden. Ja, maar in die 20 jaar is natuurlijk niet het incident ter sprake gebracht. Tussen de twee broers. Er ligt nog wat, er zit nog wat tussen Jacob en Esau. En Jacob die voelt dat aan. Je kan niet zomaar tevoorschijn komen en net doen alsof er niks gebeurd is en zeggen, ha broer, daar zijn we weer. Nee. Hij stuurt knechten naar zijn broer Esau, van wie die op een of andere manier heeft gehoord dat zijn broer in het Seirgebergte zich bevindt. En hij stuurt zijn knechten vanuit Mahanaim naar Seir en dat is best een knappe afstand, dus daar zijn ze dagen onderweg geweest. Dus het heeft al een paar weken geduurd voordat de knechten weer terug waren. En wat moeten de knechten tegen Jacob, tegen Esau zeggen? Is u opgevallen, gemeente, dat er dan staat, dit zegt uw dienaar. Uw dienaar. Zegt de ene broer tegen de andere broer. Jongens en meisjes, Jacob die maakt zich klein voor grote broer Esau. Uw dienaar. Is bij oom Laban geweest, heeft daar gewerkt. Ik heb een vermogen opgebouwd, een uitgebreide veestapel. Slavinnen en slaven heb ik. Ik weet niet of het u opviel, gemeente, tussen haakjes. Dat Jacob niet zegt dat hij ook vrouwen en kinderen heeft. Hij houdt het eventjes bij het zakelijke. Dit laat ik aan u, Esau, mijn heer, toe maar. Dienaar, mijn heer. In de hoop zegt Jacob dit, dat hij genade vindt bij zijn broer. Jacob maakt zich klein, hij denkt, laat ik me nou maar bescheiden opstellen. Dan hoop ik dat ik Esau in alle redelijkheid kan ontmoeten. Nou ja, gemeente, wat Esau tegen Jacobs knechten heeft gezegd, dat lezen we niet, maar we lezen wel van zijn reactie. Hij komt eraan. En niet alleen. Hij neemt 400 man mee. Gemeente, we kunnen ons allemaal voorstellen dat Jacob denkt, wat moet ik van zo'n delegatie denken? Nou, Jacob die vermoedt al dat het niet pluis is. En hij neemt maatregelen, hij splitst de kudde. Mocht Esau nou zijn hand leggen op de ene helft, dan kan ik misschien nog zien te ontkomen met de andere helft. Jacob werkt en bidt. Apart, hè? Deze volgorde. Hij werkt en bidt. Wij zeggen meestal bidt en werkt, maar bij Jacob is het nou net andersom. Hij splitst en hij gaat in gesprek met God. Waarin hij zijn kleinheid beleidt. En waarin hij het ook onder woorden brengt dat het toch wel heel erg onverdiend is dat hij nu heeft wat hij heeft. Mooi hè, hoe hij dat zegt. Wat bent u trouw geweest richting mij met al dat gekonkel in mijn leven? Ik ben met een staf naar Laban gegaan en ik ben met twee grote groepen vee en mensen ben ik op de weg naar huis. En Jacob klemt zich vast aan Gods belofte. Heere God, u hebt toch gezegd, ik zal u wel doen. Wat een les hè, voor ons bidden. Als je kijkt wat je allemaal ontvangen hebt. Dan is Jacob niet die zich tegenover God opstelt in de zin van, kijk eens. Wat heb ik nou allemaal gedaan? Hij geeft God de eer. Hij maakt zich niet alleen klein richting zijn broer, hij maakt zich ook klein richting God. Je klein maken is een geloofsoefening en tegelijkertijd je vasthouden aan de belofte van God. Dat is ook een geloofsoefening. Herkenbare gemeente. Na zijn bidden laat hij 550 stuks vee uit zijn veestapel, laat hij in groepen samenstellen. En groep voor groep stuurt hij naar zijn broer Esau toe. Telkens komt Jacob eigenlijk met een cadeautje voor zijn broer tevoorschijn. Wat zou jij nou gedaan hebben in zo'n situatie? Had je nou één keer een groot cadeau gegeven of had je gezegd, ik geef liever maar 5 keer een klein cadeau? Wat zou de stemming bij de ander het meeste positief beïnvloeden? 1 groot cadeau of 5 keer een kleiner cadeau? Even op een rijtje zetten, gemeente, wat Jacob hier aan het doen is. Hij splitst de kudde, stuurt 5 groepen dieren naar Esau toe. Dan roept hij zijn 2 vrouwen, zijn 2 slavinnen en de 11 kinderen. En die helpt hij de beek Jabok over. En dan blijft Jacob alleen. Hij is nou net zo alleen als 20 jaar eerder. Maar er is wel verschil. Wat is het verschil, denkt u? Pas het even toe op uw eigen leven. Wat is het verschil in uw leven tussen nu en 20 jaar terug? Ik denk dat we allemaal wel wat kunnen verzinnen. 20 jaar levenservaring hebben we bij ons. 20 jaar aan verhalen. Gebeurtenissen. Mooie dingen. Lelijke dingen. In 20 jaar gebeurt er nogal wat. En als je dan in de nacht alleen bent, net als Jacob, alleen, herkennen we denk ik allemaal wel, hè? Als je 's nachts wakker ligt, dan is het allemaal anders dan wanneer het licht is, toch? Hebben jullie dat ook niet, jongens en meisjes? 'S nachts als het donker is en je hoort niks op straat, het is heel stil. Alleen het slaan van de klok in de kamer hoor je. Je eigen ademhaling hoor je. Voor de rest niks. Jacob ook. Jacob is alleen. Hij hoort zelf niet het slaan van de klok. En zijn vrouwen zijn op afstand. En zijn kinderen zijn op afstand. Zijn bezittingen zijn verdeeld. Ook op afstand. Jacob is alleen. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat je in het ziekenhuis terechtkwam. En de nacht voor een operatie lag je alleen in je kamer. Je vrouw, je man was er niet. Je kinderen hebben 's avonds bij het bezoek gedag gezegd. Misschien nog samen gebeden. Maar dan lig je alleen. Je kantoorstoel is leeg. Je weet het, morgen gaan je collega's gewoon weer aan de gang zonder jou. Je vrienden hebben een kaartje gestuurd, maar ze zijn er nou ook niet in de nacht. Gemeente, er komt een vraag naar ons toe. Wie zijn u, jij, ik, als we alleen zijn? Zonder man, zonder vrouw, zonder kinderen, zonder kleinkinderen, zonder je bedrijf. Wie zijn wij in onze alleenheid? Zonder je teamgenoten. Wie ben jij eigenlijk zonder je werk? Of ben jij je werk? Ja, als je dan geen werk meer hebt, wie ben je dan? Of ben je dan niks? Of ben je dan niemand? Gemeente, is misschien een beetje een confronterende vraag. En toch moeten we die vraag vanmorgen niet ontlopen. Want we krijgen er allemaal mee te maken, hoor. Allemaal. Er komt voor u en mij een moment. Dan zijn we niet alleen bij de Jabok, maar daar staan we wel ieder voor zich alleen voor de Jordaan van de dood. En wie zijn we dan? Wie zijn we dan? Even een vraag. Aan het eind van de preek kom ik daarop terug. Ik hoop dat u voor uzelf het alvast wat aan het invullen bent. Wie ben ik dan? Lang, gemeente, is Jacob niet alleen, want er komt opeens een man, volgens Hebreeuws mag je dat ook vertalen met iemand, en die pakt Jacob beet. En die ander begint. Ook dat nog. En ze raken in gevecht. Er is dus lichamelijk contact. Nabijheid dus. Tegelijkertijd ervaart Jacob ook afstand. In het donker kan hij die ander niet goed onderscheiden. Met wie heb ik het nou voor eigenlijk? Is het nou iemand uit het leger van Esau? In de commentaren las ik ook de mogelijkheid van het Oude Oosten. Dat er misschien ook rekening gehouden werd met een rivierdemoon. Die de Jabok aan het verdedigen is nu Jacob daar tevoorschijn komt. Of, vond ik ook een gedachte om eens over na te denken. Of, is Jacob nou Esau er al in aantocht? Is hij in gevecht met zijn verleden? Dat is een beetje een psychologische uitleg. Vecht hij misschien met zijn verdrongen schuldgevoelens? Ja. Met wie is Jacob nou in gevecht? Ja, om dat in de gaten te krijgen moet het eerst licht worden. De dag moet aanbreken, de zon opgaan. En dan ontdekt Jacob, het is de Heere. Het is de God van mijn opa, Abraham. Het is de God van mijn vader, Isaac. Het is de God van Bethel. De God van Bethel die pakt Jacob beet. Als je wat schrift met schrift vergelijkt, gemeente, en je bladert wat door, dan merk je dat later de profeet Hosea teruggrijpt op deze geschiedenis. En ik citeer dan uit Hosea 12, waar Hosea schrijft: in de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. Hij streed met de engel en overwon. Huilend vroeg hij om genade. Einde citaat uit Hosea. Hier in de nacht strijdt Jacob met God, die zich verkleedt als mens. Hij vermomt zich. God komt incognito. Gebeurt dat niet meer, gemeente? Opa Abraham kreeg onverwachts bezoek van 3 personen. Daar was God met 2 engelen, God incognito, die een bezoek brengt bij Abraham. Het lijkt erop, gemeente, dat Jacob sterker is in het gevecht dan de tegenpartij. En toch, als die vreemde hem bij zijn heup raakt, raakt Jacob geblesseerd. Ik wil eventjes met u nadenken over het volgende. Het kan voorkomen dat je aangepakt wordt door een vreemde. Gebeurt hier, hè? Een vreemde pakt Jacob beet. Wij kunnen ook aangepakt worden door een vreemde. Door iets of iemand die we niet kennen. Ik moest denken aan... opeens is die ziekte er in je leven. Opeens die crisis in je gezin. Plotseling dat ongeluk. Je raakt in gevecht met die vreemde tegenstander. Je komt in strijd met God. Je ziet God niet op dat moment. Het is donker. Eerst moet de zon opgaan, ook bij jou. Om in de gaten te krijgen wat er nou eigenlijk aan de hand is. We moeten verlicht worden om in de gaten te krijgen dat God ons aanpakt. Je moet ook zijn stem horen. Het is zo bijzonder, gemeente, dat Jacob deze worstelaar niet wil laten gaan. Tenzij dat hij hem zegent. Maar voor die zegen moet wel ruimte gemaakt worden. Er moet eerst nog wat ter sprake gebracht worden voordat hij gezegend wordt. En daarom, die vreemde die zegt: hoe heet jij eigenlijk? Je naam, kom er eens mee voor de dag. En we weten, gemeente, de naam in de Bijbel zegt altijd iets over de persoon. Over wie je bent. Dus God incognito vraagt aan Jacob: wie ben jij? Ja, zeg het maar, wie jij bent. Nu jij je vrouw hebt weggestuurd en de kudde gesplitst. Wie ben jij? Ja, zet je masker maar af, joh. Ik heet Jacob. Ik ben die grijper aan de hiel van de voet van mijn broer. Wie ben je? Ja, je ziet wel op, hè, tegen die ontmoeting met Esau, je broer. Maar wie ben jij nou voor mij, de God van Bethel geweest? Kom op, Jacob. Kom op. Hoeveel zonden liggen er niet tussen Bethel toen en Pniel nu? Wat is er gebeurd in die 20 jaar? Breng het eens onder woorden, zeg het eens. Ja. 20 jaar jaloezie en strijd en worstelingen, huilen en lachen. Onenigheid en zonde. Ja, je moet maar aangepakt worden door God, gemeente. Als zondaar kom je dan toch tevoorschijn? Of vul ik het nou te veel in al? Als God zegt, nou, laten we de film eens afdraaien in die 20 jaar. Wat komt er allemaal voorbij? Moeten u en ik dan iets zeggen? Wat een hoogmoedige, zelfzuchtige, eigen plannen trekkers zijn we toch. Heere God, wat heb ik in die 20 jaar u veel laten praten en ben ondertussen mijn eigen gang gegaan. Ik heb heel veel verwacht van mijn eigen inzichten. Ik vind het zo mooi, gemeente, hoe Calvijn dit onder woorden brengt. Hij zegt, met zijn linkerhand strijdt God tegen ons. En met zijn rechterhand strijdt hij voor ons. We worden aangepakt. En soms denk je, gemeente, ik word aangepakt door God omdat hij me wil vernielen. Maar God pakt ons aan, gemeente, om ons te vernieuwen. Maar dat zie je soms in het donker niet. Dan heb je dat niet in de gaten. Hij wil ons zegenen. Maar dat doet God altijd, gemeente, in een weg waarin hij u en mij eerlijk maakt. We onze naam noemen. Heren, ik ken mijn overtredingen. Ik besef dat ik u tekort gedaan heb. Ik besef dat ik het recht moet zetten met mijn broer. Mijn naam is Jacob. En ik heb gedaan zoals ik heet. Moet je horen wat die vreemde zegt. Jacob, voortaan is je naam niet meer Jacob, maar Israël. Een nieuwe naam, gemeente. Een nieuwe naam, dat is niet niks. Een nieuwe naam. Het lijkt erop alsof je een ander mens geworden bent. Ja, dat klopt. Een nieuwe naam, een ander mens, een nieuw mens met een nieuwe identiteit. Hoezo heet je Israël? Je hebt met God gestreden en God streedt met jou. Even een lijntje trekken, gemeente, naar ons leven. Zien we herkenningspunten? Is de relatie met de Heere God bij u en jou ook niet een worsteling? Waarbij we niet om ons verleden, om onze oude naam, om onze schuld heen kunnen. Als je alleen bent in de nacht, kan je dan ook zo beangst naar jezelf kijken? Als dat nou zo is, dan zou ik zeggen, kijk dan in de nacht ook eens naar die ene eenzame worstelaar. Let eens op hem. Ik bedoel de Heere Jezus die in de stilte van Gethsemane daar worstelde, terwijl de discipelen lagen te slapen. En hij worstelde met God of de drinkbeker van zijn lijden voorbij mocht gaan aan hem. En in die gebedsworsteling heeft onze zaligmaker geen verhoring gekregen. En dat om u, jou en mij die bij hem schuilt in 2022 te hulp te kunnen komen. Jezus door mensen verlaten. Ook door God verlaten. Met de bedoeling dat u en ik die zich tot hem keren nooit verlaten zullen worden. Gemeente, als we in de handen van God vallen en we belijden ons verleden. Het beleden verleden, dat wordt vergeven. En we krijgen een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, ook een nieuwe start, hè? We zijn dan een nieuw mens. Gemeente, gaat u even na. Doet u mee. Gaat u mee om Jezus te omhelzen. Dan ben je met God verzoend. Ja, als je naar jezelf kijkt, dan merk je, oei, wat een oud leven zit er nog. In dat nieuw geworden leven. Ik ben een zondaar in mezelf, maar verbonden aan de Heer Jezus ben ik een nieuwe schepping. Een nieuw mens, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En geklemd aan de sterke hand van mijn Vader. Laat hij me niet los. Ontvang je een zegen. Het gebeurt ook bij Jacob. Hij zegende hem, staat er in vers 29. Jacob die een zegen krijgt. Er wordt nou niks gegapt. Er wordt nou niks bedrogen. In een eerlijke weg krijgt Jacob de zegen. Gemeente, wat een zegen om gezegend te worden. U zegt, dat herken ik in mijn eigen leven, in een weg van worsteling. In een weg van eerlijk worden voor God ontvang ik een zegen. En Jacob, hij wordt gezegend en dan staat er dat de zon opging bij Pniel. De nacht is voorbij. Gemeente, ik weet niet of het u wel is opgevallen in de geschiedenis van Jacob. En de plaats van de zon. 20 jaar eerder vluchtte hij van huis, komt hij bij Bethel. En dan staat er, want de zon was ondergegaan. En nu gaat de zon over hem op. En tussen die zonsondergang bij Bethel en de zonsopgang bij Pniel, daar ligt de 20-jarige nacht van Paddan Aram. Met alle worstelingen van dien. En nu kan die Esau tegemoet, want hij heeft een nieuwe identiteit, een nieuwe naam, een nieuwe start. Wat een genade. En aan die genade wordt hij bij elke stap die hij zet, wordt hij herinnerd. Hij loopt kreupel. Hij is door God aan zijn heup geraakt. Heuppijn. Als souvenir van God. Dat is wat. Gemeente, als we in ons eigen leven rondkijken, zijn er dan ook de Pniels, de plaatsen en de tijden dat je God heel dichtbij hebt beleefd, dat je door hem werd aangepakt en je dacht, ik ga het verliezen. Je werd zo vastgegrepen. God brak de botten van je eigen gerechtigheid. En hij kraakt je van binnen. Zodat je met een gebroken hart te maken kreeg. Maar in die houtgreep van genade kreeg je ook genade. In die ontmoeting met je God hoorde je zijn stem. Mijn heil voor jou. Jacob hield een mank been over. Nou ja. In de ontmoeting met God, gemeente. Wat houden wij daaraan over? Zeg het eens. Vrede met God, toch? Vrede met mensen. Uitzicht op een toekomst met je heiland. Jacob loopt mank. Ik bedoel, genade geeft vrede, ja. Maar genade geeft ook pijn. Als christen, als overwinnaar in Christus, gaan wij mank door het leven. Weet u waarom? Omdat die oude mens sterft in je. En die pijn die voel je. En dat duurt totdat je de laatste adem uitblaast. Dus gemeente, als christen ben je enerzijds overwinnaar door Christus. En daarom huppel je bij tijden van zielenvreugd, omdat je je wens hebt verkregen, genade hebt gevonden. Maar een christen in Bruchem, die woont ook in de Kreupelstraat. Je gaat mank. Je lijdt pijn. Aan je oude mens. Dat is het leven met God. Eenmaal is de strijd voorbij, zullen we altijd bij de Heere zijn in het beloofde land. Zonder mankheid. Amen. We zingen Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Het vijfde vers van 116. Samen danken en bidden. Heren, we mogen samen in de kerk zitten en tot ons zijn woorden van u gekomen. De woorden zijn tot ieder van ons gekomen. U hebt ons apart genomen. Het was een één op één contact. waarbij we door u zijn aangeraakt. We weten ons door u aangepakt. We hebben uw stem gehoord. Heere God, we hebben geleerd dat Jacob in de ontmoeting met u een nieuwe start kreeg. Na alles wat is geweest, een nieuw begin vanmorgen. Een nieuw begin voor mensen met een verleden. Op kosten van Christus, bij wie we schuilen. Het is door u dat we zijn levend gemaakt. We danken u voor genade die u gaf en geeft. Voor verbinding aan u, dank daarvoor. Help ons, Heere, bij de kreupele gang die we maken. Als nieuw mens gaan we mank. Vanwege dat afsterfproces van dat oude in ons. Dat ik-gerichte dat afsterft. Waar we last van hebben. Last van houden als het goed is. Heere, we danken u dat we te midden van ons mank gaan. Er tijden zijn dat we huppelen. Van vreugd in u. En de lofzang op u zingen. Heere, bereid u zelf lof. Door mensen in de Kreupelstraat in Bruchem. Die te bezoeken. Elke keer met uw heil. Ontferm u, Heere, over uw wereld. We danken u dat uw kerk groeit en bloeit tegen de verdrukking in. Dat is uw zaak, dat is uw werk. U staat ervoor in. Ontferm u, Heere, over deze uw wereld. Ook over ons eigen kleine wereldje. Kom daarin met de kracht van uw genade. Wees ook in de grote wereld met alle problematieken van dien. Zoveel ingewikkelde processen. U hebt macht. En onze kracht is klein. Daarom is onze hulp ook van u, Heere. Geef in de concrete werkelijkheid waarin we elke dag staan wijsheid. Belicht ons met uw genade. Geef ons wijsheid om ons bedrijf, onze zaak, met alle die daarbij betrokken zijn, om dat allemaal draaiend te houden. Geef begaanbare wegen, zodat er voedsel geproduceerd wordt en er zorg gedragen is voor uw schepping. We bidden u om wijsheid voor de overheden. Wij bidden u voor de volkeren die in nood zijn. We denken aan Oekraïne. Buig het hart vol agressiviteit bij de top van de Russische leidinggevende. Buig dat hart. Opdat het Russische leger zich terugtrekt en er een einde komt aan de vernietiging van mensenlevens, vernietiging van eigendommen, vernietiging van cultuur en natuur. Zegen uw kerk in Oekraïne. Verhoor hen, verhoor ons om Christus wil. Ontferm u over uw volk Israël, uit Jacob voortgekomen. Het volk van uw eerste keus. U droeg en draagt Israël door de diepte. Ontsluit hun hart. Opdat Messias Jezus als koning intocht doet in hun gemoed. Zodat synagogen en kerk u als de drie enige God zullen loven en prijzen. We bidden u, Heere, met uw bewarende genade voor de zieken. Wees met Arend van Halteren in Vught. Laat de zorg daar die aan hem wordt besteed hem ten goede komen, zodat er licht in de donkerheid van zijn gemoed komt en de angst plaatsmaakt voor stabiliteit en rust. Omring zijn vrouw en het gezin met uw hulp en met draagkracht. Wees met Pieter Koning, bij wie de krachten wijken. Schenk, Heere, dat hij zich in u mag sterken en rust mag zoeken en vinden in Christus als zijn gewillige en noodzakelijke borg. Schuilend in zijn wonden ontvangen we genade om geliefden te kunnen loslaten, Omring zijn vrouw en alle die om hem heen staan met uw gunst. We dragen de Heer Vos aan u op. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen. Dank dat zijn situatie momenteel minder kritiek is. Zegen de medische zorg en wees hem tot een schuilplaats. We bidden u, Heere, schenk uw zegen over het ambtelijk werk dat Boudewijn van der Wal mag voortzetten nu hij herkozen is voor een nieuwe ambtstermijn. Bedouw hem met uw gunst van dag tot dag in de verantwoordelijkheden die hij behartigt, zowel in als buiten de gemeente. Zegen de stemmingsvergadering van aanstaande zaterdag. Wees met de broeders die op dubbeltal zijn gesteld. Schenk, Heere, in uw goedheid aan uw gemeente een diaken die met verwachting van u een deel van de door u geschonken dagelijkse tijd van leven zoekt in te ruimen om u te dienen in uw gemeente en in uw koninkrijk. Neem ons in uw hoede. Breng ons aan de avond van deze dag opnieuw bij deze plaats van gebed en lofzang. We bidden het u tot roem van uw heerlijke naam. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 135 en daarvan zingen we de versen 2 en 7. God is goed, looft hem tezaam. En het zevende vers, 2 en 7 van 135. Ontvang de zegen van de God van Bethel. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.